Gemeente, de schriftlezing vindt u in Psalm 138 is onze schriftlezing. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goede tierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren. Want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan. En de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen. Tot zover onze schriftlezing. Vanavond is aan de orde in deze leerdienst de artikelen 12 en 13 uit hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. En zo de Heer het geeft, hopen we volgende week zondag de Dordtse leerregels af te sluiten met de artikelen 14 en 15. In deze dienst dus de artikelen 12 en 13 die we samen lezen. Doch zover het is vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Hoovaardig, dat is hoogmoedig. Dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mits schaders van vaste blijdschap in God, en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen van de schrift en de voorbeelden van de heiligen blijkt. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degenen die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heeren vlijtig waar te nemen. Dat is ijverig. Die van tevoren bereid zijn opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing de Godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden en zij alzo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Tot zover de artikelen 12 en 13 van hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels, waar het achtereenvolgens gaat over de vruchten van de zekerheid, een aansporing door de zekerheid en het behouden van de zekerheid. De vruchten van de zekerheid, daar gaat het in het begin van artikel 12 over. Een aansporing tot de zekerheid, dat is het tweede gedeelte van artikel 12. En dan artikel 13 gaat het over het behouden van die zekerheid. Gemeente, zoals u weet gaat het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels over de volharding der heiligen. En wat dat is, jonge vrienden, in het bijzonder, we hebben daar eigenlijk zojuist van gezongen. En ik hoop dat je meegezongen hebt. Niet alleen met je mond, maar ook met je hart. Door genade. Die bekende woorden uit dat vierde vers van Psalm 138. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. En voleinden, dat betekent afmaken. Als de Heere begint in je leven, als de Heere jou een nieuw hart geeft, dan is het niet zo dat de Heere halverwege zegt, nou, nu stop ik ermee. Zoals wij dat wel eens kunnen zeggen als we met iets bezig zijn voor school of voor het werk of thuis. Dan maken we het niet af. Maar de Heere maakt het af. De Heere voleindt het bij een ieder die hem mag vrezen. Dat is die volharding. Die volharding der heiligen. Maar dat betekent niet dat een kind van God kan zeggen, als het nu zo ligt dat de Heer het afmaakt, ja, dan kan ik er wel op losleven. Dan maakt het toch niet uit hoe ik leef. Want als de Heer begonnen is, dan maakt hij het ook af en dan zal ik straks voor eeuwig bij hem in de hemel komen. Nee, dan horen we, en we hebben het gezongen, dat gebed aan het slot van het vierde vers. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Dan is dat gebed nodig, dat vurige gebed, ook om te leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Die volharding der heiligen, die is eeuwenlang tot op de dag van vandaag bestreden. Door de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld. Rome bekritiseerde deze reformatorische leer al in de tijd van de catechismus. Volgens hen zou deze leer van vrije genade tot zorgeloze en goddeloze mensen maken. Ze zeiden, als dat nu de leer is, ja, dan kan een mens erop losleven, dan maakt het niet meer uit. En dat geldt ook voor de remonstranten. Die hadden dezelfde kritiek, ze beschuldigden de gereformeerden ervan dat de leer van de volharding der heiligen zou maken tot zorgeloze en goddeloze mensen. Want als je toch al zeker bent van je zaligheid, dat je straks voor eeuwig in de hemel mag zijn, dan maakt het toch niet meer uit hoe je leeft. Maar daar wordt in hoofdstuk 5 en met name in artikel 12 op een duidelijke wijze tegen ingegaan. Lees maar mee. Doch zover het is vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Hier wordt eigenlijk gezegd, het is niet waar wat er gezegd wordt. Dat deze leer van de verzekerdheid der volharding, de volharding der heiligen, ware gelovigen hoogmoedig en zorgeloos zou maken. Hoogmoed, vleeselijkheid en zorgeloosheid zijn geen vruchten van het werk van de Heilige Geest, maar vruchten, stinkende vruchten, van het bedorven zondige hart. Nee, de zekerheid van de volharding, de zekerheid van het geloof maakt geen hoogmoedige mens. Zulke zelfverzekerde mensen kom je helaas wel tegen. Mensen die geen spoor van twijfel kennen en zeggen Jezus toe te behoren. En ze voelen zich in geestelijk opzicht bijna onaantastbaar. Maar aan hun levenswandel valt weinig christelijks te zien. Want ze nemen het niet zo nauw, zulke mensen. Er kan van alles mee door op de zondag en ook door de week. Ze hebben de naam christen te zijn, maar ze leiden het leven van een wereldling. Dat kan niet waar zijn. Zelfverzekerdheid staat haaks op geloofzekerheid. Gemeente, als genade verheerlijkt wordt in ons leven, dan worden we juist aan onze hoogmoed ontdekt. En dan wordt die hoogmoed afgebroken. Dan wordt onze vleeselijkheid, onze vleeselijke begeerten bekendgemaakt. En krijgen we daar berouw over. En dan wordt onze zorgeloosheid weggenomen en komt er juist een heilige zorg om de Here te bedoelen en Hem te zoeken. Waar die zekerheid gekend mag worden. Zoals we het zongen. De Here zal zijn werk voor mij volenden. Waar iets verstaan mag worden van de hoop op God. En beleefd mag worden dat er bij de Here een mogelijkheid is om behouden te worden. Ja, ook iets van de zekerheid van de zaligheid door het geloof. Daar is een ware wortel van goede vruchten. En een wortel zit diep in de grond, dat weten de kinderen wel. Misschien moet je wel eens helpen in de tuin bij je vader of bij opa. Zo in het najaar, dan moeten er allerlei dingen uit die tuin gehaald worden. Misschien wel struiken en dan merk je soms dat dat niet zo gemakkelijk gaat. En dan zegt opa, ja, er zit een flinke wortel aan. En dan moet je diep steken om alles eruit te kunnen halen. Hier wordt ook gesproken over een wortel die diep in de grond zit. Dat betekent er is diepgang in het leven. En die wortel in geestelijke zin ontstaat door het eeuwig blijvende woord van God. Dat gezaaid is in de akker van het hart. En bedouwd is door de werking van de Heilige Geest. Maar wat zijn nu die vruchten van de verzekerdheid, van de volharding? De verzekerdheid van het geloof, de zekerheid. Welke kenmerken, welke Bijbelse kenmerken zijn er in het leven te vinden van iemand die de Here vreest? Gemeente, laten we ons eigen leven er maar eens naast leggen. Want dan worden er verschillende kenmerken, Bijbelse kenmerken, genoemd om ons leven aan te toetsen. Onze Dordtse vaders leren ons in dit artikel dat een voornaam kenmerk nederigheid is. We hebben het gelezen. Dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid. Dus die zekerheid van het geloof, die volharding der heiligen, is een ware wortel van nederigheid. Een echte christen is een ootmoedig mens. Klein in zichzelf, verwacht niets van zichzelf. Wie zichzelf ziet en steeds beter gaat zien in de spiegel van Gods heilige wet, die wordt ootmoedig, nederig. Die moet zeggen in verwondering, wie ben ik en wat is mijn huis dat gij mij hiertoe gebracht hebt? Gemeente, de wet maakt de zondaar klein. Ik kan niet één van die geboden houden. Maar genade maakt hem nog veel kleiner. Kennen we dat woord genade? Hebben we dat leren spellen? Dat maakt ons ootmoedig. Als de Heere naar ons heeft omgezien. Ootmoed is het eerste, tweede en derde kenmerk van een christen. Gemeente, kennen we iets van die ootmoed, van die nederigheid? Een ander kenmerk van iemand die iets mag ervaren van de liefde van God en van de zekerheid van de zaligheid is kinderlijke vrezen. Wat is dat? Dat is geen slaafse vrees van angst en benauwdheid, zoals bij een Agab bijvoorbeeld. Kinderlijke vrezen, dat is diepe eerbied en een heilig ontzag jegens de Heere. Dan weet je wat je aan de Heere hebt, wie Hij is en wat Hij doet voor zo'n mens als ik ben. En dat vervult ons met diepe eerbied. Zo'n God en Vader mag ik de mijne noemen. Kennen we die kinderlijke vrees? Het volgende is ware godzaligheid. Een derde vrucht die genoemd wordt. En dit in onderscheid met geveinsden, met huichelaars die een gedaante van godzaligheid hebben, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, zoals de apostel zegt. We kunnen ons in ons spreken en in onze gestalte voordoen als godzalig, als een kind van God, maar de kracht ervan mis. Vandaar dat hier ook gesproken wordt over ware godzaligheid. Dan is er geen scheiding tussen onze woorden en daden. Dan kennen we een teer leven voor Gods aangezicht. Wat uitkomt in het haten en laten van de zonde. Ja, dan zijn woord en daad niet meer met elkaar in tegenspraak. Dan is het ons dagelijkse gebed, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Jonge vrienden, dat woordje godzaligheid, dat geeft heel mooi aan waar het om gaat. Zalig, dat is vol. Vol van God. Daar gaat het niet meer om jezelf, maar daar gaat het om wat de Heere van je vraagt. En een andere vrucht van de zekerheid, van de volharding, is leidzaamheid in alle strijd. Leidzaamheid. Dat is wat anders dan leidelijkheid. Leidelijkheid, dat is afwacht. Het komt wel goed, of niet. Maar leidzaamheid is een verwachten. Een volharden, volharden in alle strijd. Gods kind verkeert in het strijdperk van het geloof, maar levend uit de zekerheid van de volharding. Volharden we in de strijd, omdat de Heere het meer dan waard is. Omdat de uitkomst vaststaat. De Heere zal het voor mij voleinden. En de vijand het zeker zal verliezen. Je geeft niet toe aan de druk van de vijand, de vorst der duisternis. Kennen we die leidzaamheid, die volharding in alle strijd. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar de kennis aan de zekerheid van de zaligheid gaat ook gepaard met vurige gebeden. Wat zijn dat voor gebeden? Vurige gebeden. Zijn onze gebeden vurige gebeden? ik wil het zo zeggen, vurige gebeden zijn gebeden die aangestoken zijn door de kracht, door het vuur van de Heilige Geest. Dat is een bidden zonder ophouden. Vurig bidden om staande te blijven. Om vastgehouden te worden. Om bewaard te worden tegen de vijand. Om de verzoeking tot zonde te overwinnen. Vurig bidden om de doorwerking van Gods zaak. O gemeente, wat is dat nodig? De werking van de Heilige Geest juist bij het bidden. Wat zijn onze gebeden lauw en laat ik maar bij mezelf beginnen. Wat missen we dat vuur? Ja, dat hebben we ook niet van onszelf. Het is de Heere die dat schenkt, dat je echt gaat bidden. Misschien ken je het wel, dat je terugdenkt en dat je moet zeggen, vroeger, ach, toen bad ik, maar ik dacht er helemaal niet bij na. Of hebt u dat nooit? Dat je klaar bent en dat je denkt, wat heb ik nu eigenlijk gebeden? Dat is geen vurig gebed. Een vurig gebed, dan is de nood op het hart gebonden. Dan besef je, Heere, ik heb u nodig in alle omstandigheden van het leven. O, de zekerheid van de volharding maakt het gebed niet overbodig. Nee, het brengt ons juist op de knieën. Als de dichter van Psalm 138 weet dat de Heere, die zo getrouw als sterk is, zijn werk voor hem zal voleinden, dan bidt hij des te vuriger. Verlaat niet wat uw hand begon. O, er is alle reden toe als ik zie op mezelf. O, levensbron, wil bijstand zenden. Standvastigheid in het kruis, dat is een volgende vrucht van de zekerheid. Ieder huis heeft zijn kruis. Soms is het zichtbaar, soms onzichtbaar. Daar is hier niemand in de kerk of die thuis meeluistert zonder kruis. Ja, misschien dat je als kind zegt, ik weet niet wat een kruis is, maar dan komt het nog wel. Een kruis, dat zijn de tegenslagen, de moeite en de zorgen in ons leven. En wat kan zo'n kruis zwaar zijn? In de zekerheid van de volharding kunnen we standvastig zijn in het dragen van het kruis. In de wetenschap, de Heere legt ons dat kruis op. En hij geeft dan ook de kracht om het te dragen. Zelfs in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Standvastigheid in het kruis. Er zijn mensen die, als ze te maken krijgen met moeite en zorgen, met tegenslagen, boos worden, opstandig worden. En ik ken ook mensen die hebben gebroken met de kerk. Is dat nu een God van liefde dat ik dat allemaal moet meemaken? Zo'n ernstige ziekte. Die kunnen dat kruis niet dragen. Die willen er onderweg vluchten. Maar iemand die de Heere mag vrezen, die is standvastig in het dragen van het kruis. En ook standvastig in de belijdenis van de waarheid. Dat is een volgende vrucht. Dan geloven en belijden we, de Heere is getrouw. Dan laten we ons niet zomaar meeslepen door allerlei nieuwe stromingen, allerlei wind van leer. Nee, dan zeggen we, Gods woord is de waarheid. Daar mag ik op leunen en steunen. En vervolgens wordt dan genoemd als vrucht de vaste blijdschap in God vanwege zijn werk in het leven van degene die de Heere vrezen. De vaste blijdschap, dat is een bestendige blijdschap. En het geeft grote vreugde als je steeds weer opnieuw met je zonde mag wegschuilen achter het bloed van het lam. Gemeente, kennen we iets van deze vruchten, van de zekerheid van het geloof, de zekerheid van de volharding. Wat ben je dan gelukkig? Wat is dat ook een heerlijke troost in het lijden, in de moeite en de zorg, dat je mag weten, Hij is getrouw. En Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Het is dus onterecht om te zeggen dat de verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoogvaardig, hoogmoedig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Integendeel, de overdenking van die weldaad is hun een prikkel tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Wat betekent dat wel? De wetenschap dat de Vader ons van eeuwigheid heeft bemind en de Zoon zich voor ons heeft overgegeven en de Heilige Geest ons de verdiensten en de weldaden van Christus deelachtig maakt, is een prikkel, een aansporing. Een aansporing om de drie enige God dankbaar lief te hebben. Of zoals het hier staat in artikel 12. En dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werk. Daarom hebben we ons tweede punt ook genoemd, een aansporing door de zekerheid. Jacobus die schrijft in zijn brief, en zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegen. De leer van de zekerheid, van de volharding, is dus niet schadelijk voor een godvruchtig leven, zoals de remonstranten zeiden, maar juist bevorderlijk. Het spoort ons aan om de Heere te danken, zoals hier staat, ernstig en gedurig. Een ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid. Heere, wat bent u goed? Wat bent u genadig voor zo'n mens als ik ben, die zoveel zonde doet. Ja, die een en al zonde is. Dat gij het liefste wat gij had gegeven hebt, uw lieve Zoon, om mij te kunnen redden. Om mij te kunnen verlossen. O, als je dat gaat zien, gemeente. Dan kan het toch niet anders, of dat is een prikkel, een aansporing, om te leven naar al Gods geboden, om God voor zulk een weldaad dankbaar te zijn. Nee, dit zijn niet zomaar woorden van de opstellers van die Dordtse leerregels. Ze zeggen, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. We zien het overal terug in de Bijbel. Dat het juist een prikkel is, een aansporing. Om naar Gods geboden te leven. Nee, we hoeven ons leven niet af te meten aan of te vergelijken met het voorbeeld van mensen, ook al zijn het kinderen van God. Maar het gaat om het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Kijk, onze Dordtse vaders die wijzen geregeld op de schrift. En ze hebben willen benadrukken dat wat zij leerden niet op hun eigen mening was gegrond. Alleen Gods woord is de bron en norm voor het geloof en de handel en wandel van de gelovigen. De overdenking van deze weldaad is hen een prikkel tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken. Dat betekent, het moet zichtbaar worden in het leven der heiligmaking. Het moet te zien zijn in onze handel en wandel. Hoe we zijn tegenover onze naast. Hoe we leven in ons gezin, in onze familiekring. Hoe we zijn op het werk, wat gaat er van ons uit? Dat kan en mag niet verborgen blijven. En dan horen we David roemen, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Gemeente, is daar die dankbaarheid in ons leven? En zijn daar ook die goede werken, niet om de zaligheid te verdienen, maar als vrucht van het ware geloof? Aan de vruchten kent men de boom. Kunnen mensen het aan ons zien dat we anders zijn, dat we van een ander zijn, van Jezus Christus? Kunnen ze dat merken aan jou op school, aan u op het werk, in de familiekring? Of merken ze helemaal niks aan je? Doe je gewoon mee, laat je je meeslepen? Of durf je te zeggen, dat kan niet? Jongens, dat mag niet. Dat wil ik niet, dat kan ik niet meer. Omdat de Heere in mijn leven werkt, omdat Hij koning geworden is, kan ik niet meer meedoen. Durf daarvoor uit te komen. De Heere die wil daarbij alles schenken wat nodig is. In artikel 13 wordt hier nog even verder op doorgegaan, want de bewering van de remonstranten dat deze leer zorgeloosheid teweeg brengt, is natuurlijk wel te begrijpen. Want het lijkt gemakkelijk dat de Heere zijn kinderen weer opraapt wanneer ze gevallen zijn in de zonde. En het lijkt toch eenvoudig dat de Heilige Geest dwalende schapen wel weer tot inkeer brengt. Als je je zonde dus maar beleidt en om genade smeekt, zeiden de remonstranten, dan is daar het bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. En het vriendelijk aangezicht van God geeft weer vrolijkheid en licht. Met andere woorden, waarom zou je je zo druk maken over het vallen in de zonde? Het loopt toch wel goed af. God zal niet laten varen het werk dat zijn hand begon. Hij verloochent zijn eigen deugden nooit. Hij blijft getrouw. Kijk, zo'n redenering lijkt best logisch. Tenminste, voor het onbekeerde hart. Maar zo ligt het niet voor degenen die de Heere oprecht mogen vrezen. Want dan is daarbij een kind van God, bij zo'n gelovige, juist grotere zorg. Grotere zorg. Hoe behoud ik die zekerheid? Als je het zojuist gezongen hebt, Hij zal het voor mij volenden. Hoe behoud ik die zekerheid? Dat het goed is tussen God en tussen mijn ziel. Daar gaat het over in ons derde punt, het behouden van de zekerheid. We lezen aan het begin van artikel 13, wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degenen die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid. Kijk, hier gaat het nog eens over degenen van Gods kinderen die in zonde zijn gevallen. David, Petrus en zoveel anderen. En wat kunnen Gods kinderen ook in onze dagen diep vallen? En laten we er maar nooit boven gaan staan. En wat laat zo'n val in de zonde ook diepe sporen na? U weet misschien wel voorbeelden te noemen. Verschrikkelijk. Nee, nogmaals, we staan er niet boven. We moeten er allemaal voor bewaard worden. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dat zeg ik ook als dominee. Maar wat is het een ontzaggelijk wonder dat de Heere de zijnen niet laat liggen in hun val. Maar dat hij ze weer opzoekt. En weer terugbrengt, weet u nog, in een weg van verootmoediging en schuldbelijdenis. Misschien kent iemand wel die tijden waarin u de zoete nabijheid van de Heere hebt mogen ervaren. Maar het is nu zo donker geworden in uw ziel. Hoe komt dat? Ik sprak laatst iemand die zei, ja dominee, ik heb andere tijden gekend, maar het is nu zo donker. En ik vraag me af, is het allemaal wel waar geweest? Ik ben toen aan het avondmaal gegaan. En ja, het was toch goed, maar dit is allemaal weg. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak? Is er sprake van een slordig leven? Of ligt er misschien een onbeleden zonde in uw leven die u koestert, waar u misschien gedachteloos overheen leeft? Dat kan de oorzaak zijn waarom de Heere zich verbergt en het allemaal zo dor en doods is. Als nu zo'n kind van God dat in zonde gevallen is door hem wordt opgericht, wordt hij of zij hierdoor niet alleen verootmoedigd, maar, en dan kijken we wat er staat in artikel 13, dit bewaart ook voor enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid. Wie denkt met de remonstranten dat zulke mensen het dan lichtvaardig zouden opnemen, heeft het mis. Als de Heere nu weer overkomt na zo'n donkere periode, dan betekent dat niet dat je dan zegt van, oh, het is weer goed. Nee, wanneer u na het vallen in de zonde door de Heere weer wordt opgericht en weer iets mag zien van die eeuwige, volkomen liefde die er bij God is voor een arme en verloren zondaar, dan wordt het liefdevuur dat in uw leven zo ver onder de as was geraakt bij vernieuwing aangeblazen. En dan wordt u des te meer verbonden aan de dienst van de levende God. Dat kan toch niet anders. Dit brengt, zo leren we uit artikel 13 in hen voort, een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig, ijverig waar te nemen. Die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. Hier horen we dat woord behouden. Het behouden van de zekerheid. Geliefde, wanneer wij door de Heere uit onze val zijn opgericht, het vallen in de zonde, geeft dat juist een grotere zorg om in de wegen des Heeren te wandelen. Want juist door de diepte van die val heen hebben we geleerd hoe diep en stel afhankelijk we zijn en blijven van die bewarende genade van boven. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Jonge vrienden, stel dat je met een lucifer zit te spelen en op zeker moment gaat niet goed. Het gordijn in de kamer vat vlam. Gelukkig is je vader in de buurt. Een paar schreeuwen en vader komt aangesneld en weet de brand te doven. Je schaamt je diep natuurlijk. En je bent ook ontzaggelijk dankbaar als je merkt dat je vader dat domme gedrag van je vergeeft. En je past wel op om zoiets een tweede keer te doen. Als je die lucifer ziet liggen of die aansteker een dag later en ja, je ziet dat verbrande gordijn, dan denk je niet, laat ik het nog eens proberen. Want je wilt je vader niet nog een keer teleurstellen. Het is maar een eenvoudig voorbeeld. Om aan te geven, kijk, als een zondaar door de Here weer opgericht wordt en in genade wordt aangezien. Ja, dan heeft hij des te meer zorg om niet meer te vallen in die zonde. De zekerheid der volharding wordt alleen behouden wanneer we op Gods wegen wandelen en leven naar zijn geboden. Nee, niet de volharding zelf. Die wordt daar niet door behouden, want die ligt vast in God. Maar het gaat hier over de zekerheid van de volharding. Kijk, gemeente, een slordige levenswandel, wie andere paden gaat. Wie dingen doet waarvan we weten dat kan niet en dat mag niet. Die verliest deze zekerheid. En die brengt zichzelf in het donker. En wie dat heeft meegemaakt, die zal er zich voor wachten dat Gods aangezicht opnieuw van hem wordt afgekeerd. Paulus zegt dan ook, zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt. In het tweede gedeelte van artikel 13 wordt gesproken over Gods aangezicht. Opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden en zij alzo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Als u in uw Bijbel kijkt, dan ziet u dat er een gedeelte tussen haakjes staat. En hoewel het tussen haakjes staat en daarom misschien minder belangrijk is, wil ik het er toch even uitlichten. Wat is nu de verberging van Gods aangezicht? De verberging van Gods aangezicht die bitterder is dan de dood. In de psalmen wordt hier veel over gesproken. Hoe lang zult gij uw aangezicht verbergen? Wordt in psalm 13 gevraagd. En de dichter van psalm 27 smeekt, verberg uw aangezicht niet voor mij. Wat is dat? Gemeente, als de Heere zijn aangezicht verbergt in het leven van zijn kinderen, dan laat hij zich niet zien en merken in zijn tegenwoordigheid. Dan zijn de tekenen van zijn gunst er niet meer. We zien zijn oog, merken zijn hand en horen zijn stem niet meer. Dat wordt wel uit de Bijbel gelezen. Maar het raakt je niet. Je hoort daarin niet meer de stem van de Heere. Je luistert wel naar een preek, maar het komt niet binnen. Het is allemaal zo door en doods. We spreken dan ook wel van geestelijke verlatingen. Dan voelt zo iemand dat het gebed niet hoger komt dan het plafond. Dat de hemel van koper lijkt. En in de kerk zegt de preek ons niets meer. Ja, ons geloof doet ons niets meer. De hoop zakt in en de liefde verflauwt. Je leest toch wel in de Bijbel, maar het gaat ons voorbij. En dat terwijl het toch zo geheel anders is geweest. Dat is verschrikkelijk. Daar staat hier, de verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. De dood is bitter. En velen van ons, die weten daarvan. Die weten hoe bitter en smartelijk de dood is. Als je van nabij dat hebt meegemaakt, De dood is een vijand. En hoe kan er tegen het stervensuur opgezien worden? Maar voor iemand die de Heere mag vrezen, is de verberging van Gods aangezicht nog erger. Belijden onze dordse vaders. Als God zijn aangezicht verbergt, dan is de levende als dood voor ons. Laat ik het met het oog op de jongeren vergelijken met een voorbeeld. Stel dat je zielsveel van iemand houdt. Je bent tot over de oren verliefd op iemand. En die andere ook op jou. En je spreekt elkaar bijna dagelijks. Via de app en noem maar op. Je hebt voortdurend contact. Stel je nu voor dat dat op zeker moment afgelopen is. Dat die ander niet meer reageert. Je belt, wordt niet opgenomen. Daar komen geen appjes meer terug. Dat is verschrikkelijk, of niet? Dan weet je gewoon niet meer, ja, hoe je verder moet. Als iemand waarvan je zielsveel houdt niet meer reageert. En je weet, hij of zij leeft nog wel. Wat zou het toch zijn? Waarom geen contact en je belt en je appt en je zoekt contact. Je gaat er naartoe, maar niet thuis. Je ziet haar of zijn gezicht niet meer. Ja, wel op een foto, maar niet in levende lijven. Verschrikkelijk. Als God zijn aangezicht verbergt, dan is de levende als dood voor ons. En er kunnen er allerlei oorzaken zijn voor deze verberging van Gods aangezicht. Ik zei het net al, onze zonden kunnen maken dat God zich moet terugtrekken. Bedroefd is omdat we zijn liefde hebben geschonden. Als we meegesleurd worden door de stroom en geen weerstand bieden, dan kan de Heere zijn aangezicht verbergen. Net zoals dat meisje wat niet meer reageert. Ze heeft gemerkt dat je ook nog contacten had met een ander. En dat is de reden dat ze niet meer reageert. Of je hebt al verschillende malen gezegd dat je zo druk was met allerlei andere dingen en eigenlijk geen tijd voor haar over had. Of dat jij als meisje geen tijd voor hem had. De Heere die verbergt zijn aangezicht. Als we in beslag worden genomen door de tijdgeest. Als wij hem na ontvangen genade verlaten. Dan kan hij ons, zij het tijdelijk, Gode zij dank, ook verlaten. Want vrienden, in menselijke relaties kan er een breuk komen. Kan het zo zijn dat dat meisje of de jongen, wie je verliefd was, helemaal niet meer reageert. Dat het nooit meer goed komt. Maar dat is, als je de Heere mag kennen en als zij zijn aangezicht verbergt, verschrikkelijk. Dan is dat maar voor een tijd. Want hij doet dat om ons te beproeven. Gaat het ons werkelijk om hem? Kunnen we hem missen? Als Simson bij Delila zichzelf niet alleen aan deze vrouw, maar ten diepste aan de zonde en de duivel uitlevert, staat er dat hij niet wist dat de Heere van hem geweken was. Waar de zonde ons beheerst, kan de Heere niet blijven. Hij verbergt zijn aangezicht. Als we Gods aangezicht mogen aanschouwen door een waar geloof in de Heere Jezus Christus. En dan is deze verberging bitterder dan de dood. En daartegenover staat wat onze Duitse vaders ook belijden. Dat de aanschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven. Want als we Gods aangezicht weer aanschouwen, dan delen we in zijn gemeenschap. Dan ziet de Heere ons weer aan, in gunst op ons neer. David zingt van beter dan dit tijdelijk leven is, uwe goede tierenheid, och wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Daarin kunnen we zien dat er ook bij David tijden en ogenblikken in zijn leven waren dat het aanzien van Gods aangezicht voor hem zoeter was dan alles wat deze wereld en dit leven te bieden hadden. O geliefden, als we het aangezicht van die verzoende God aanschouwen, dan betekent dat een streep door het verleden, een kracht in het heden, zoals ik bij iemand las, en een waarborg voor de toekomst. Geliefden, weten we van de verberging van Gods aangezicht, dan weten we ook van het aanschouwen van het aangezicht van de verzoende God in de Heere Jezus Christus. Ja, dominee, maar hoe gaat dat dan? Hoe is dat dan als dat hier zo staat beschreven, waarvan de aanschouwing de godvruchtige zoeter is dan het leven? Hoe merk ik dat? Wel wanneer Gods woord persoonlijk tot ons gaat spreken. En we hem als het ware zelf ontmoeten in zijn troostende tegenwoordigheid. Als het klinkt tot onze ziel, ik ben uw heil alleen. Als er vrede in ons hart komt. Als je zijn liefde voor een arme verloren zondaar mag proeven en smaken. Nee, als het goed is, leeft bij een ieder die de Heere mag vrezen niet de vraag hoe ver ik kan gaan. In de zonde, waar ligt de grens? Maar hoe leef ik voor Gods aangezicht? Ik kan het niet hebben dat Gods aangezicht zich opnieuw van mij afkeert. Dat is het ergste wat er is. Denk maar aan dat voorbeeld. Maar wat ben je verblijd als er dan toch weer bericht komt van de andere kant. Als je merkt dat de liefde niet weg is. Dat ze met je verder wil. Dat hij met je verder wil. Kijk, als je Gods aangezicht mag kennen in de Heere Jezus Christus, dan is die verberging van Gods aangezicht het ergste wat er is. Daarom geen lichtzinnigheid of veronachtzaming van de godzaligheid. Maar juist met een veel grotere zorg, vlijtiglijk, ijverig, nauwgezet, de wegen des Heren waarnemen. In het leven van de gelovigen die aan de zonde hebben toegegeven, is misbruik aan de orde geweest van Gods vaderlijke goede tierenheid. Ten gevolge daarvan had Gods aangezicht zich van hen afgekeerd. Maar nu heeft de Heere gezorgd voor wegen die zij kunnen gaan, opdat zijn aangezicht zich opnieuw van hen zou afkeren. En, zo staat het aan het slot van artikel 13, zij alzo in zwaarder kwellingen des gemoeds vervallen. Hoe wordt dat licht van Gods vriendelijk aangezicht behouden in de weg van dat tere, voorzichtige leven? In de vreze Gods. Nee, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat komt van boven. Dat is nu de trouwe zorg van God zelf. Maar we worden wel geroepen als we de Heere mogen vrezen. Om dicht bij zijn woord te leven. Biddend naar zijn geboden te leven. Gemeente, kennen we deze trouwe God in de Heere Jezus Christus. Ik zei het vanmorgen, toen het ging over Elisabeth, kennen we dat wonder wat Elisabeth mocht kennen. Dat ze boven alles de Heere mocht kennen. De Heere die zo wonderlijk in haar leven gewerkt had. Moet denken aan de Schotse dominee Erskine of zo, als die vaak genoemd wordt onder ons, Erskine. Hij stond eens bij het sterfbed van een vrouw. En die vrouw die beleed het eigendom van Christus te zijn. Toch wilde deze dominee haar geloof enigszins op de proef stellen. Daarom vroeg hij aan haar: ben je niet bang om uiteindelijk toch nog uit de handen van Jezus te vallen? Met andere woorden, ben je niet bang toch nog die zekerheid te verliezen? De vrouw antwoordde: nee, dominee, dat is onmogelijk. Want als ik verloren ga, dan verliest Christus meer dan ik. Ik verlies dan mijn zaligheid, maar hij verliest zijn heerlijkheid. Want hij heeft beloofd: niemand zal mijn schapen uit mijn hand rukken. Hoe de Satan ook tekeer gaat, hij brengt zijn kinderen thuis. Zijn we door genade als zo'n schaap, zo'n lammetje misschien, van die kudde, dan zijn we veilig en wel bewaard. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 119 en daarvan het 14e vers van Psalm 119, het 14e vers. Oh.